when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Tony Media. Het is nog steeds oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, dat denk ik niet. Gaat deze oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik nog steeds zeker. In Voordat de bom valt, hou ik je op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. Precies 2 jaar geleden, bijna tot op de dag, begon ik deze podcast. Toen nog opgenomen thuis in de slaapkamer met de gordijnen dicht voor minder galm. Ik had ook echt gierende zenuwen, want ik had dit nog nooit gedaan. En ik had nooit gedacht dat ik dit 2 jaar vol zou houden. Maar vandaag wordt mijn laatste podcast. Waarom? Daar kom ik straks nog op terug. Maar zoals altijd beginnen we met wat er gebeurde in week 3 en 4 van het 3e jaar van de oorlog. Ja, nog een jubileum vandaag, want het is nu 10 jaar geleden dat de Krim is geannexeerd. Ja, dat was door die mysterieuze groene mannetjes. Nou, het was uiteindelijk allemaal niet zo mysterieus. Het waren gewoon Russische commando's. Dat gaf Poetin later ook gewoon toe. Het zou trouwens diezelfde groene mannetjes nog eens op kunnen duiken over 1 jaar of 10 in de Baltische landen als we niet uitkijken. Hoe dan ook, dat was het startschot van de oorlog waar we nu in zitten. En ja, hoe staat het met die oorlog? Op de grond is het relatief rustig. Het zogenaamde Russische legioen, dat is een groep Russen die vechten aan de kant van Oekraïne, die trokken vorige week even Rusland in en die bezetten daar wat dorpen. Maar dat was denk ik gewoon meer een soort van stunt in aanloop naar de presidentsverkiezingen in Rusland. Maar goed, na dat veroveren van Avdiivka zijn de Russen niet in staat om verder door te stoten. Dat Oekraïnse front is nergens ingestort. En dat is eigenlijk gewoon al een wonder met de munitietekorten en uitgeputte Oekraïnse soldaten. Russen hadden afgelopen week wel marginale overwinningen bij Avdiivka en bij Kupiansk. En wonderlijk genoeg zitten er dus nog steeds Oekraïners bij Krynki. Dat is dat dorpje aan de oostoever van de Dnieper bij Gerson. Die zitten daar nu al meer dan 1.5 jaar. En ze slaan daar alle aanvallen af als het soort dorpje van Gallië. Waardoor de Russen gedwongen zijn om daar soldaten te blijven houden. En ja, een beetje dezelfde tactiek volgen de Oekraïners in de luchtoorlog. Ze hebben afgelopen weken weer een flink aantal olieraffinaderijen geraakt. Helemaal tot aan Samara. Dat is echt 900 kilometer van het front. Waardoor die Russen gedwongen zijn om hun luchtafweer te verspreiden. Maar ja, met zo'n groot land is er gewoon nooit genoeg aan luchtafweer om dat land te verdedigen. Er viel ook nog eens een drone neer bij Moskou weer eens voor de verandering. Dat gebeurde op het terrein van het Domodedovo vliegveld. Overigens kwam ik op dat vliegveld ooit te laat voor een vlucht naar Siberië. De check-in was toen al gesloten. En ik werd toen doorverwezen naar de balie voor passagiers die te laat zijn. Dat stond ook echt op het bord. Balie voor passagiers die te laat zijn. Nou, dan betaal je daar wat extra en dan word je gewoon met een mannetje overal doorheen geloodst. Echt met ruim bagage en al. Ik zou mijn rugzak inchecken, want er zat een groot Zwitser zakmes in. Maar die gingen ook gewoon mee aan boord. Fantastisch. Enfin, op dat vliegveld dus viel een drone neer. Misschien wel op de balie voor passagiers die te laat zijn. Intussen lijken de Russische raketten steeds vaker door de Oekraïnse luchtverdediging te komen. Vorige week viel er een raket op Odessa. Dat is wel vaker doelwit, helaas. Er vielen minstens 21 doden. Dat was bij een zogenaamde double tap. Dan gooien de Russen eerst een raket. Ze wachten tot er hulpverleners zijn en dan gooien ze nog een raket erbovenop. Echt afschuwelijk. Intussen ging vorige week in Kiev voor de 1000ste keer sinds het begin van de oorlog het luchtalarm af. Nog een treurig jubileum. Gaan we door naar de Russische media. We beginnen met de presidentsverkiezingen in Rusland. Ja, werd dat nou Poetin of toch die andere 2 of 3? Ik heb even niet de naam paraat. Maar goed, op verkiezingsavond zat natuurlijk heel Rusland ja, op het puntje van de stoel voor dit feestje van de democratie.
En поздравить нашего главнокомандующего с потрясающей победой. Ура! Ура! Ура!
Ja, hier hoor je een nieuwslezer op het Rode Plein. Hij had een hele lange lofzang op Stalin. Poetin. En ja, hij probeert dan het publiek mee te krijgen met zijn hoera, hoera. Maar dat lukt niet echt. Ook omdat het publiek is ingehuurd, zoals wel vaker op het Rode Plein. Ik las een interessant stuk bij Galos. Dat is een site die verkiezingsfraude in Rusland monitort. Ja, het is toch een beetje als een club die monitort of de zon elke dag wel opkomt en ondergaat. Volkomen zinloze activiteit. Maar in ieder geval, zij vonden uit, surprise, surprise, dat miljoenen stemmen waren vervalst. Maar interessanter vond ik dat het Kremlin kennelijk ook de nummers 2 en 3, dus van presidentskandidaten, van plaats liet wisselen. Bij de officiële uitslag kwam de communist op de tweede plek. Terwijl dat eigenlijk Vladislav Davankov had moeten zijn. Net als die communist trouwens een marionet van Poetin. Maar zogenaamd sprak hij zich wel uit voor vrede met Oekraïne. Dan hebben de Russen het idee dat ze iets te kiezen hadden. Maar die zag het Kremlin dus liever niet op de tweede plek. Intussen in de bezette gebieden ging het nog veel verder dan fraude. Viral ging het beeld van een militair die naast een Oekraïns omaatje staat in de door Russische bezette stad Severodonetsk. Ja, je hoort hier iemand zeggen, welkom in ons kieskantoor, haast je niet, breng rustig je stem uit, terwijl dus op de achtergrond een militair staat. Ik zet het linkje naar de video nog even in de show notes. Ook zag ik een interessant bericht op Put Domoy. Dat is letterlijk weg naar huis. Dat is een Telegram, een kanaal van vrouwen van gemobiliseerde Russische soldaten. En deze vrouwen vinden eigenlijk dat hun mannen veel te lang vechten aan het front. Eigenlijk horen die mannen na een half jaar terug te keren, maar dat gebeurt niet. En die zijn dus heel erg kritisch op Poetin. En dit is een groep vrouwen die Poetin eigenlijk niet durft aan te pakken, voorlopig in ieder geval. Zij noemde het verkiezingsresultaat een slag in het gezicht en ook een falsificatie. Vind ik heel erg interessant hoe deze beweging zich verder gaat ontwikkelen. De verwachting is dat Poetin, nu die verkiezingen voorbij zijn, juist meer mannen gaat mobiliseren voor zijn vleesmolen. Ja, en wat nou te luisteren nu de podcast er straks niet meer is? Nou, je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan Perestroikast van Floris Akkerman en Gert-Jan Haan. Die spreken allemaal interessante gasten over Rusland en Oekraïne en de rest van Oost-Europa. Europa draait door van de VPRO is ook een goeie. Voor militaire zaken raad ik War on the Rocks aan, waar Michael Kaufman aan het woord is. Die regelmatig ook het front bezoekt, dus hij weet echt waar hij het over heeft. En hij geeft ook echt een goed en realistisch beeld van het strijdveld. Verder heb je nog Ukrainecast van de BBC met wat meer menselijke verhalen. Een beetje saai af en toe, een beetje serieus ook. Zou wat mij betreft wel wat meer te lachen zijn, maar er zit wel wat goeds tussen. Ik zet natuurlijk een link naar al deze podcasts in de show notes. Verder ligt mijn boek Spullen brengen in de winkels. En ik krijg van lezers terug dat het leest als een podcast. Dus ja, doe er voordeel mee. Oké, en dan nog even dit. Ja, aangezien dit de laatste podcast is, toch goed om even vooruit te kijken naar de loop van deze oorlog. Want iedereen is nu wel echt extreem pessimistisch. Alsof Oekraïne bij wijze van spreken nu een land beter gewoon op kunnen geven, want verdedigen heeft helemaal geen zin meer. Nou, ik zie het niet zo somber in. Oorlog voorspellen is een lastige bezigheid, want volgens mij de kern van de oorlog is juist de onvoorspelbaarheid. Je weet niet wat er gaat gebeuren. Een front kan in elkaar storten. Er kan een bom op Zelensky vallen. Er kan weer een muiterij uitbreken. Poetin kan verjaagd worden of hij krijgt gewoon een hartaanval. Misschien trekt er wel een Frans leger Oekraïne binnen met Macron voorop, met een geweer en een bajonet. Je weet het niet. Eigenlijk het enige wat je kan doen is voorspellingen doen aan de hand van de huidige situatie. En daar zijn volgens mij drie factoren beslissend. Munitie, manschappen en verdedigingslinies. Nou, als je kijkt naar de Oekraïnse kant, zie je dat de Oekraïners serieus werk maken van die verdedigingslinies. Ze zijn nu echt op grote schaal loopgraven aan het graven en het ziet er goed uit. Maar je ziet ook dat de Russen op steeds grotere schaal zweefbommen inzetten. Die zijn niet per se heel erg nauwkeurig, maar wel echt verwoestend. En die hebben ook een verwoestend effect op die verdedigingslinies. De hoop is dat de Oekraïners binnenkort meer luchtsteun krijgen in de vorm van F-16's, waardoor het moeilijker zal zijn om die bommen te lanceren. Maar goed, die F-16's die vliegen op z'n vroegste in juli in de lucht in Oekraïne. En dan zijn het er waarschijnlijk nog maar 6 van de beloofde 45. Dus dat is heel jammer. Ja, dan munitie. Ja, dat is gewoon een overzichtelijk verhaal. De Oekraïners kunnen dit zelf niet voldoende produceren. Ze hebben het nodig uit het Westen en wij moeten het zo snel mogelijk leveren. Dat is gewoon een absolute voorwaarde. Maar dat is niet de enige voorwaarde. Er zijn ook natuurlijk mannen nodig die die wapens gebruiken. En Zelensky heeft de mobilisatie lange tijd uitgesteld. Eigenlijk zijn het vaak dezelfde mannen sinds het begin van de oorlog die aan het front staan. Dus Oekraïne heeft een heel groot personeelsprobleem. En ja, het oplossen van het probleem is nog een voorwaarde om een nederlaag te voorkomen. Maar tenslotte, deze variabelen die zijn natuurlijk net zo belangrijk aan de Russische kant. Nou, wat manschappen betreft is het voor Russen ook nog steeds een groot probleem. Er zijn steeds meer berichten van executies van deserterende soldaten aan de Russische kant. Iets wat, kan je misschien wel herinneren, gebruikelijk was bij Wagner, maar nu dus ook gewoon bij het reguliere Russische leger. Nou, dat zeggen we wat over het gebrek aan moreel en de wil om te vechten bij Russische mannen die gewoon naar huis willen en hun vrouwen dus ook. En ook wat dat wapentuig betreft is Rusland niet een oneindige bron. Rusland pocht heel erg met de aanvoer van materieel, maar ja, dat zijn gewoon steeds oudere tanks, soms zelfs uit de jaren 50, van slechte kwaliteit. En het zijn eigenlijk deze variabelen die in ieder geval de komende maanden de loop van de oorlog zullen bepalen. Bij mij in de uitzending is journalist Jelle Mantkorstius. Welkom Jelle. Ja, dank je. Maar als ik Jelle ben, wie ben jij dan? Ik ben je kloon. Poetin is niet de enige met een kloon. Oké, zo. Valt me wel op dat je wel wat minder rimpels hebt. Nou, leuk dat je het opvalt. Ja, ik neem af en toe een bindweefselmassage. Het is echt super pijnlijk, maar je ziet er daarna een stuk beter uit. Ik kan je nog wel even een nummer geven. Maar goed, we dwalen af. Je zit hier met me in de studio omdat je hebt besloten om te stoppen. Maar waarom eigenlijk? Ja, dat is echt een hele goede vraag, kloon. Ja, het ligt in ieder geval niet aan de oorlog. Natuurlijk is die oorlog nog niet afgelopen en er gebeurt elke week van alles in Rusland en Oekraïne. Dus er is ook echt genoeg te vertellen. Het ligt ook niet aan de luisteraars, want het aantal luisteraars is stabiel gebleven. Zelfs na oktober vorig jaar, na die oorlog in Gaza. Ik dacht zelf dat de aandacht daarheen zou verschuiven, maar het aantal luisteraars steeg op dat moment juist. Nou, laat maar zien dat er een enorme behoefte is aan nieuws uit Oekraïne en Rusland. Ik weet ook dat veel journalisten luisteren naar deze podcast. Dus ja, blijf schrijven en praten over de oorlog. Want daar is dus echt enorme behoefte aan. En is dat dan de enige reden? Nou ja, ik denk dat er ook wel een dieperliggende oorzaak is. Ik ben natuurlijk al 2 jaar helemaal in die oorlog ondergedompeld. En ik wil gewoon ook een beetje ruimte maken voor andere zaken. Helemaal nu ik met die serie al zoveel met Oekraïne bezig ben. Ik was zondag bijvoorbeeld naar de voorstelling Freaky Friday Face Off. Echt een aanrader trouwens. Daar zit ook een hele voorstelling, een kat op een podium. Maar goed, ik was zo blij gewoon even niet te denken aan de oorlog. En ik denk dat dat ook nodig is als balans de komende reizen naar Oekraïne. Die gewoon best wel heftig worden. De volgende reis gaat naar de gebieden in het oosten. Gebied dat bezet is geweest door de Russen. En ja, misschien binnenkort wel weer door de Russen bezet worden. Nou ja, na zo'n reis is het goed om gewoon even niet met de oorlog bezig te zijn. Ja, naar een kat op een podium te kijken of zo. Meer katten op een podium in mijn leven. Oké. Maar trouwens, even tussendoor. Heb je zelf eigenlijk ook een boxershort van Bamigo? Jezus, wat is dit voor niveau, hé? Iets anders dan. Ga je podcast missen? Ja, dat denk ik wel. Ik heb die beslissing ook echt genomen met pijn in mijn hart. Want voor mij is die podcast ook een manier geweest om grip te houden op de oorlog en af en toe ook te lachen. En dat geldt hopelijk ook voor de luisteraars, die vaak al vanaf dag 1 naar die podcast luisteren. Ik weet gewoon dat ik voor velen van jullie onderdeel ben van jullie routine, voor bij het hardlopen of met de wasvouw of zo. En dat vind ik erg rottig dat er dan niet meer is. Maar het is beter zo. Trouwens, zeg nooit nooit. Ja, weet ik veel. Misschien pak de draad wel weer op later in het jaar. Of misschien in een andere vorm of zo. Wie weet. We zien wel. Jelle, dank je wel voor het gesprek. Ja, jij ook bedankt, kloon. Ja, dat was het. Het was een wilde rit en ik ben blij dat jullie meegingen op de rit. Ik wil al mijn gasten bedanken voor al die mooie gesprekken. En verder wil ik even een aantal mensen in het zonnetje zetten van Tony Media. Sander Schimmelpenning, die ervoor zorgde dat de podcast een week na de pitch er was, met de jingles en alles erop en eraan. Verder ook Titus van Dijk en Bas Tooms en Suus Veenhof en Job Harms, Ruben Dekker ook, die er allemaal voor zorgden dat de podcast draaiend bleef. En extra veel special kudos voor Ties Bruins, die sinds het begin hier in de studio zit. Zit daar vaak in de hoek te grinniken. Ik zie hem nu ook grinniken. En op andere momenten verdraagt hij gewoon heel erg beleefd mijn slechte grappen. Dat is ook heel erg dankbaar natuurlijk. En ook talloze versprekingen van mij eruit heeft geknipt. Ties, dank je wel voor de mooie tijd. En jullie bedankt voor het trouwe luisteren. Het gaat jullie allemaal goed. En wie weet, tot ziens. Slava Ukraini.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.